Het Inzicht. Een programma van Radio Maria. U gebracht door Marleen Kaars.
Dag beste luisteraars, van harte welkom in onze nieuwe uitzending van het programma Het Inzicht. Hekserij is weer helemaal in de mode. Moderne heksen 2.0 verschijnen exponentieel op sociale netwerken en websites en bieden er hun kennis en diensten aan. In alle stadscentra zijn tegenwoordig magnetiseurs of energetische therapeuten te vinden. De bordjes van alternatieve therapeuten hangen naast die van conventionele artsen. Deze methoden zijn des te meer welkom omdat ze aansluiten bij onze huidige existentiële verwachtingen, namelijk innerlijke vrede vinden, zin geven aan het leven, de mensheid en de planeet redden. Het spreekt vanzelf dat spirituele concepten, vaak ontleend aan Oosterse religies, de principes van een aantal alternatieve geneesmiddelen en geneeswijzen, technieken voor persoonlijke ontwikkeling, maar ook onderwijsprojecten of zelfs biologische landbouwmethoden irrigeren. Gelovigen, hoe bezorgd ze ook zijn over hun geestelijk leven, kunnen uit verschillende bronnen putten zonder de tegenstrijdigheden tussen deze nieuwe spiritualiteiten en de christelijke leer ten volle te beseffen. Om een voorbeeld te geven. Amazon biedt tegenwoordig een nieuw soort bordspel aan dat belooft je rechtstreeks in contact te brengen met Jezus Christus. Het spel wordt op de markt gebracht voor christenen en is bedekt met christelijke afbeeldingen van God, de kruisiging, de engelen en een duif die de Heilige Geest vertegenwoordigt. Het wordt online geadverteerd als, ik citeer, perfect voor kerken, gebedsgroepen of gewoon samenkomen met vrienden. Einde citaat. Ze zeggen er natuurlijk niet bij dat het om een ordinair Ouija-bord gaat dat voor de gelegenheid een pseudo-christelijk jasje gekregen heeft. De Bijbel en de kerk hebben gelovigen altijd gewaarschuwd voor de verleiding van occulte praktijken, een taak die ze niet mag opgeven. Zeker nu esotero-occultisme een nieuw gezicht gekregen heeft. Bij Jean-Christophe Thibault, een actief satanist voor zijn bekering, maar nu parochiepriester en exorcist in het bisdom Metz, helpt ons vandaag om dat nieuwe gezicht te ontdekken. Laten we eerst even enkele termen opfrissen. Esoterisme, occultisme, magie, New Age. Het woord esoterisch betekent naar binnen gekeerd, in tegenstelling tot exoterisch naar buiten gekeerd. Esoterisme refereert naar een oerkennis die door de meeste mensen zou vergeten zijn, maar die door een aantal ingewijden zou bewaard zijn. Het doorgeven van deze geheime kennis gebeurt via inwijding. Let wel, het gaat hier eerder om een mythe dan om een historische realiteit. En deze kennis is meer dan informatie. Ze bezit in zichzelf een vermogen tot omvorming, een vermogen tot verlichting. Daarom heeft deze kennis een reddend vermogen. Ze zou de mens kunnen redden door hem toegang te verlenen tot zijn diepe zijn dat goddelijk is en hem vermogens aanreiken die voorbij de menselijke natuur gaan, zoals magie en allerlei soorten gaven. Het in praktijk brengen van deze geheime kennis wordt occultisme genoemd. Bij magie gaat het om een techniek van manipulatie van het sacrale met als doel de materiële wereld te bewerken, gebruikmakend van bovennatuurlijke middelen. Om dit doel te bereiken gebruikt de magier ofwel formules, zoals bezweringen, ofwel objecten, zoals kaarten, planten of drankjes. Magie werkt enkel als de magier over de nodige kennis beschikt of een bepaald persoonlijk vermogen heeft en het ritueel nauwgezet uitvoert. New Age tenslotte is een verzamelterm voor een breed palet aan esoterische filosofie, nieuwe religies, alternatieve therapieën en alternatieve leefwijzen die vanaf de tweede helft van de jaren 1960 aan populariteit hebben gewonnen. New Age gaat uit van een holistisch mens- en wereldbeeld met daarbij het geloof in persoonlijke ontwikkeling en het geloof dat de mensheid een nieuw tijdperk ingaat. Men ervaart de eenheid van mens, natuur en kosmos. Men hecht waarde aan een intuïtieve en gevoelsmatige benadering van problemen en zaken. New Age wordt gezien als een reactie op traditionele monotheïstische religies, maar ook op materialisme, rationalisme en individualisme. Bij de millenniumwisseling begon New Age, die er niet in slaagde de door haar zo begeerde wetenschappelijke steun te verwerven, te verdwijnen, althans in haar meest zichtbare uitingen. Geen enkele beweging of groep beweert tegenwoordig nog tot de New Age te behoren, ook al zijn de principes ervan nog steeds relevant. Daarom spreken we nu van een post-New Age. Tegenwoordig manifesteert het esotero-occultisme zich in verschillende vormen die samen een geheel van netwerken vormen. Deze netwerken geven vorm aan een denkwijze die door een groot aantal mensen, vaak zonder hun medeweten, wordt gedeeld en die wij magische mentaliteit zullen noemen. Het is belangrijk te onderzoeken welk spiritueel denken ten grondslag ligt aan een aantal alternatieve therapieën, ontspanningsmethoden, ecologische of educatieve voorstellen. In het algemeen is een diepgaande kennis van deze bewegingen en hun doelstellingen voorbehouden aan leden die voldoende gevorderd zijn in hun opleiding. Iemand die onschuldig mindfulness, reiki, kinesiologie, yoga, sofrologie enzovoort beoefent, is zich dus niet bewust van de achterliggende gedachten. Tussen haakjes, sofrologie is een spirituele leerweg en een compleet systeem voor innerlijke ontwikkeling dat je via ontspanning, lichaamsbewustwording, positief denken en een oordeelloze houding zou brengen bij je diepste kern en dat is het bewustzijn zelf. Wie zichzelf behandelt met homeopathie of acupunctuur heeft vaak slechts een vage en gedeeltelijke kennis van deze therapieën en de werking ervan. Degene die een fles biologisch dynamische wijn koopt of cosmetische producten van Weleda gebruikt, weet niet dat de esotericus Rudolf Steiner verantwoordelijk was voor de occulte processen waarmee deze producten worden vervaardigd. Al deze nieuwe magische bewegingen, zoals ze door sommige auteurs genoemd worden, vormen een echt netwerk, een netwerk van uiteenlopende bewegingen die slechts bepaalde fundamentele ideeën van een magisch type gemeen hebben. Deze bewegingen ontstonden niet in een vacuüm, maar op de gunstige grond van het postmodernisme. Ik zou een hele uitzending kunnen wijden aan het postmodernisme, maar dat zou ons te ver brengen. Toch wil ik een aantal cruciale karakteristieken ervan aanraken en ze zijn erg herkenbaar. Hier komen ze. Een toename van het individualisme en een heiligheid van de keuzevrijheid. Een relativisme en een subjectivisme van denken. Dat wil zeggen, alle meningen zijn gelijk en alles hangt af van de manier waarop men spreekt of de persoon die de dingen zegt. Nog een kenmerk. Een weigering van institutionele controle op politiek, educatief of religieus vlak. Denk maar aan de afwijzing van de dogma's en van de geestelijkheid. Een kortzichtige zoektocht naar onmiddellijk geluk of persoonlijke vervulling. Een grote fluiditeit van religieuze voorkeuren, een voorliefde voor op maat gemaakte samenstellingen van overtuigingen. Er wordt ook een groot belang gehecht aan ervaring van dingen, aan de ervaren emoties. Verder, de overtuiging dat het mogelijk is jezelf te transformeren door middel van aangepaste technieken, zoals meditatie en yoga. En een laatste kenmerk, een zoektocht naar eenheid en syncretisme, geloof in de convergentie van religies in een planetair bewustzijn. Vandaag zijn we getuigen van een nieuwe samenstelling van het religieuze volgens nieuwe vormen die worden gekenmerkt door nieuwe manieren van geloven in de vorm van netwerken die therapie en spiritualiteit combineren, maar ook ecologie en spiritualiteit, onderwijs en spiritualiteit enzovoort. Religie, zoals het katholiek geloof, gaf heel lang zin aan het leven van de gelovigen door zijn gedrag te bepalen, zowel in zijn privéleven als in de samenleving. Het gaf ritme aan tijd en menselijke activiteiten door middel van rituelen, gebedstijden en vooral eucharistievieringen. Het verschil is dat spiritualiteit nu, zoals onze tijdgenoot die opvat, een vrijheid van geest claimt, terwijl het katholiek geloof een gevestigde waarheid inprent die geen rekening houdt met de individuele aspiraties en de individuen, en de individuen als het ware verplicht om beperkende regels te volgen. En vooral met dit laatste heeft onze tijdgenoot het heel erg moeilijk. Hij waardeert spiritualiteit als positief, omdat zij de mensen leert voor zichzelf te denken, om hun werkelijkheid te leven en hun waarheid te vinden. Zo wordt spiritualiteit synoniem met authenticiteit, creativiteit, delen met elkaar, maar ook met een werk van innerlijke transitie, om zich van het ego te ontdoen, het te zuiveren of het te ontwikkelen. Aanbiedingen met een paramedisch doel nemen in deze nieuwe bewegingen een leeuwendeel in beslag, maar zijn niet exclusief. Concreet gaat het om een veelheid van verenigingen van zeer uiteenlopende omvang, vaak geleid door een therapeut of een leider die meerdere activiteiten aanbiedt, hetzij individueel of in groep. En dat zijn cursussen, sessies, stages, retraites, zoals yoga, qigong, astrologie, sofrologie, detox-retraites enzovoort. Al deze verenigingen hebben een band met de andere actoren van de post-New Age. Ze bezitten uitgeverijen, houden esoterische boekhandels en organiseren beurzen die zorgen voor de verbinding tussen de verschillende verenigingen. Hun rol is essentieel omdat zij een brede verspreiding van parallele praktijken en overtuigingen onder het grote publiek mogelijk maken. De tijdschriften presenteren zich als schakels tussen de volgelingen, neofieten of anciens, enerzijds, en de leiders van al deze methoden. Het is met name via deze publicaties dat ze op de achtergrond een systeem van overtuigingen voorstellen dat uiteindelijk een echte catechese wordt. Esoterische boekhandels dienen ook als een plaats voor de lezers om uit te wisselen en te delen, en beurzen, zoals beurzen voor helderziendheid, wellness, alternatieve geneeskunde enzovoort, fungeren als grote plekken van promotie voor alternatieve activiteiten. Al deze netwerken zijn in concurrentie met elkaar, hoewel ze ook samenwerken. Inderdaad, bij gebrek aan een hogere autoriteit die overtuigingen produceert en reguleert, is elke therapeut vrij om zijn eigen systeem van overtuigingen en praktijken te ontwikkelen. Er moet ook worden opgemerkt dat de websites, en naar sommige wordt door de belangrijkste zoekmachines heel goed doorverwezen, als het ware als uithangbord dienen en zelfs als trainingsplekken voor toekomstige of huidige volgers. Beste luisteraars, welkom terug in ons programma Het Inzicht. En ik spreek vandaag over magische tijden. Men zegt wel eens dat het tijdperk van New Age voorbij is. Dat is misschien wel zo in zijn meest zichtbare uitingen, maar de principes ervan zijn nog steeds relevant. Daarom spreekt men nu van een post-New Age. Er hebben zich ondertussen heel wat netwerken ontwikkeld van nieuwe bewegingen, nieuwe magische bewegingen, zoals ze door sommige auteurs worden genoemd. Die bewegingen ontstonden op de gunstige grond van het postmodernisme. Ze verkondigen een nieuwe manier van geloven en bieden als het ware een nieuwe catechese aan. Daar hadden we het over in het eerste deel van dit programma. Was de plaats van het religieuze nog centraal en structurerend in de New Age-bewegingen? Sinds de jaren 90 is het secundair geworden ten voordele van de praktijken, technieken en methoden die naar voren worden gebracht. Meestal wordt deze realiteit door degene die de ene of andere therapie gebruiken, ontkend of onderschat, in de veronderstelling dat dit een zaak is die buiten hun macht ligt of hen niet aangaan. Toch is het inderdaad een kwestie van primair belang, omdat het de verwachte doeltreffendheid vaststelt, reëel of verondersteld, van al deze praktijken. De belangrijkste redenen waarom mensen ervoor kiezen, houden vaak verband met therapeutische problemen als gevolg van een fysiek of psychisch gezondheidsprobleem. Meestal koesteren deze mensen bepaalde grieven tegen de klassieke geneeskunde, vaak om zeer geldige redenen, en zijn ze voorstander van een holistische en natuurlijke benadering van geneeskunde. Maar men mag niet vergeten dat er een duidelijk en wel overwogen verlangen is van de kant van bepaalde individuen of pressiegroepen om deze therapieën te gebruiken als wegen naar een religieus systeem. De aanpak is heel subtiel. In het algemeen kan het centrale idee dat in gespecialiseerde tijdschriften wordt gevonden en dat in de hoofden van de lezers wordt gehamerd, als volgt worden samengevat. Ik citeer: ziekte is geen externe en schadelijke gebeurtenis die zonder uitstel moet worden bestreden, maar een heilzame test die de mens in staat zal stellen om problemen te overwinnen, om een hogere staat te bereiken die spiritueel wordt genoemd. Einde citaat. Het zou een kwestie zijn van het naar buiten brengen van dit tot nog toe verborgen deel van hemzelf, dat de volgelingen onnadenkend goddelijk, essentieel wezen of zelfs het zelf met een hoofdletter noemen. Therapeutisch werk bestaat meestal uit het opnieuw in evenwicht brengen van energieën. Vervolgens beweegt de volgeling zich geleidelijk naar een zogenaamd spiritueel werk, aangezien genezing niet wordt gezien als een terugkeer naar de vorige situatie, maar als het overwinnen van het ego. En de middelen om toegang te krijgen tot de spirituele staat zijn talrijk. Dit kunnen praktijken zijn die zijn ontleend aan de mystieke tradities van de grote Oosterse religies of psychospirituele technieken voor de ontwikkeling van het bewustzijn of zelfs traditionele esoterische praktijken. Uiteindelijk moet de adept er aan het einde van zijn reis in slagen in harmonie te zijn met zichzelf en met het universum, door een goddelijk deeltje te worden dat verbonden is met de kosmische goddelijke volheid. Hoewel veel volgelingen niet tot het einde van deze spirituele reis gaan, bijvoorbeeld omdat ze alleen geïnteresseerd zijn in het therapeutische resultaat, mogen we de impact van deze gedachte niet minimaliseren, die beetje bij beetje de manier van kijken verandert en de diepe overtuigingen van onze tijdgenoten door elkaar schudt. We zijn getuige van een mentaliteitsverandering die geleidelijk gebeurt, op een volkomen pijnloze manier. Dus, als ziekte niet langer een schadelijke gebeurtenis is in iemands leven, maar het gevolg van een storing in de harmonie van vitale energie, en als ziekte een kans is om een hogere spirituele staat te bereiken, welke betekenis moeten we dan geven aan Jezus die door de Vader gezonden is om alle mensen te genezen en te redden? Als we onszelf kunnen bevrijden van ziekte, kwaad en lijden, wat hebben we dan nodig van God en zijn genade? Als goed en kwaad slechts een kwestie van energetische polariteit zijn, waarom zouden we ons dan nog moeten bekeren? Beetje bij beetje, zonder dat we het echt beseffen, zet de door de profeten van de New Age aangekondigde paradigmaverschuiving zijn werk voort en sluipt de magische mentaliteit elke dag heimelijk binnen. Beetje bij beetje wissen al deze esoterische visioenen uiteindelijk in de hoofden en harten van onze tijdgenoten de evangeliewaarden uit die zijn geërfd van meer dan 2000 jaar langzame en geduldige evangelisatie. Esoterisme, zowel als magie, verschijnen steeds opnieuw op het toneel in tijden van religieuze crisis. Dat kan ons beangstigen, maar de kerk is er altijd in geslaagd deze uitdaging het hoofd te bieden. De magische mentaliteit die nu onze samenleving doordringt, is in de eerste plaats een symptoom van spirituele onvolwassenheid. Als christenen moeten we de middelen aangrijpen om onze tijdgenoten te laten zien dat de christelijke religie geen zaak van het verleden is, maar dat alleen Christus ons naar een diep en blijvend geluk kan leiden. Magie is slechts een karikatuur van het religieuze en zal, zoals elke karikatuur, nooit het ware gezicht van de God van liefde doen verdwijnen. Magie is gebaseerd op principes die niet overeenkomen met die van geopenbaarde religie. Door te vertrouwen op occulte krachten in plaats van op God en de voorzienigheid, zet magie, degene die ze beoefenen, ertoe aan een zonde van afgoderij te begaan. Monseigneur Boaventura Kloppenburg, bisschop van het bisdom Novo Hamburgo in Brazilië, vat goed samen wat magie en religie onderscheidt. Ik citeer: magie is geen religie en komt ook niet voort uit religie. Het is eerder een vervalsing van religie en het neemt haar volgelingen in de netten van fatalisme en fanatisme. Religie is het opperwezen kennen, is God kennen, dienen en liefhebben. Magie verduistert deze kennis, verpersoonlijkt het opperwezen en probeert met formules, betoveringen en bezweringen, kabbalistische bezweringen, mysterieuze tekens en betekenisvolle woorden werkzaam te zijn. De religieuze mens bemint, de magier vreest. Het offer van de religieuze mens wil aanbidding zijn, dat van de magier bezwering. De religieuze mens voelt zich vrij en zelfverzekerd in de handen van de voorzienigheid. De magier worstelt in het zand van tegenwerkende krachten en fatalisme. De religieuze mens bidt en smeekt voor genade om zich meer en meer vrij te voelen van de dingen van deze wereld. De magier bidt en vraagt om succes in zaken, liefde en gezondheid. De religieuze mens is vooral bezig met zijn ziel. De magier lijkt alleen zijn lichaam te kennen. De religieuze mens fixeert zijn gedachten in de hemel. De magier klampt zich vast aan de aarde. De religieuze mens vertrouwt op God. De magier stelt zijn vertrouwen in amuletten en in uiterlijke formules. De religieuze mens streeft ernaar met het hart te bidden, de magier vooral met de lippen. De eerste is totaal naar binnen, naar boven en het hiernamaals gekeerd. De tweede is slechts gericht naar buiten, naar beneden en naar zichzelf. Tot zover, Monseigneur Kloppenburg. We moeten ons realiseren dat magie die persoon die er zich mee bezighoudt in verbinding brengt met de demonische wereld. Magie nodigt immers de duivel uit die deze uitnodiging ziet en aangrijpt als een middel om zijn rijk uit te breiden dankzij zogenaamde wonderen die niet natuurlijk te verklaren zijn. Daarom is de boodschap van de Bijbel rond magie zo radicaal. Het zou jammer zijn om er geen rekening mee te houden. We moeten ook goed de aard van de band tussen magie en de demonische wereld begrijpen. Het gaat er niet om vast te houden aan de naïeve visie van de 15e en 16e eeuw, die magie beschouwde als het werk van de duivel, wiens vernietigende kracht praktisch onbeperkt was. Dat denken is eigenlijk meer heidens dan christelijk. Mannen die op heksen jaagden, gaven Satan overdreven en onverdiende macht. In werkelijkheid is magie demonisch, omdat het gebruik maakt van bovennatuurlijke gaven, die van hun primaire doel worden afgeleid om de mens in een spirituele val te lokken. In die zin is magie een demonisch werk, omdat de onreine geest het kan gebruiken om de mens van God te verwijderen. De Bijbel veroordeelt magie niet omdat het een duivelse actie vreest. De aangevoerde gronden zijn, bijvoorbeeld dat vinden we in Leviticus hoofdstuk 19, waarzeggers zouden je verontreinigen. Ik ben de Heer uw God. Of in het 13e hoofdstuk van het boek Deuteronomium. Magie verwijdert de mens van God. Of in Jesaja. Magie doet afwijken van de wet en het verbond. Ook bij Handelingen 13 vinden we een uitspraak erover. De magier maakt de rechte wegen van de Heer krom. En het 5e hoofdstuk van de brief aan de Galaten lezen we: magie maakt deel uit van de werken van het vlees. Dat zijn de echte motieven die we in de Bijbel kunnen terugvinden. Wat de boeken van het Oude Testament vragen, is vertrouwen in de Heer. Volgens de Bijbel zou magie een belediging zijn voor de soevereine onafhankelijkheid en transcendentie van God en voor zijn exclusieve recht om te scheppen, te openbaren, wonderen te verrichten en mensen te heiligen. Magie heeft de neiging om God te verlagen tot het niveau van het schepsel en opent de weg naar polytheïsme. Het is ook een degradatie van de goddelijke soevereiniteit en tegelijkertijd ook van de rationele waardigheid van de mens, een vervorming van het authentieke religieuze gevoel. Het gevaar van magie moet dus niet zozeer worden gezocht in de schadelijke gevolgen die een dergelijke praktijk kan hebben, en dan spreek ik over lichamelijke schade of schade aan materiële goederen, dan wel in de desastreuze geestelijke gevolgen die het veroorzaakt, namelijk afstand tot God, belediging van de voorzienigheid en de soevereiniteit van de schepper, verleiding tot polytheïsme enzovoort. Het is in die zin dat magie slecht en gevaarlijk blijkt te zijn en dat het een bevoorrecht instrument is van de duivel en zijn afvallige engelen. Maar laten we proberen nog wat verder te gaan in onze reflectie. Laten we eerst beginnen met de psychologische dimensie van de magische mentaliteit te beschouwen. Magie is altijd een symptoom van psychologische en spirituele onvolwassenheid. Zoals het kind dat baat in een wonderlijk universum waar de magische kus van de moeder erin slaagt al zijn kleine wondjes onmiddellijk te genezen, zo leeft onze tijdgenoot in deze heimwee naar de staat van de kindertijd. Het magische effect is des te krachtiger wanneer de rite wordt uitgevoerd door een persoon in wie men het volste vertrouwen heeft. Ouders zijn goden voor kleine kinderen die ervan overtuigd zijn dat volwassenen al hun problemen kunnen oplossen. Naarmate we ouder worden, moeten mensen volwassen worden en zich bewust worden van de werkelijkheid. Maar in onze samenleving neemt de magische mentaliteit, in stand gehouden door de praktijk van therapieën en methoden die wonderbaarlijk lijken, deel aan deze verleiding van onschuld. Door te weigeren namelijk de verantwoordelijkheid op zich te nemen die de volwassenheid met zich meeneemt, heeft het individu de neiging de staat van de jeugd te verheffen en te waarderen. Hij verwacht dat de verzorgingsstaat de rol van de moeder speelt door oplossingen te bieden voor al zijn persoonlijke problemen. In de context van gezondheids- en welzijnskwesties is het zoeken naar therapieën of methoden zonder gevolgen of bijwerkingen een mythe. Een ideaal dat alleen in een wonderlijke wereld bestaat. Magie houdt het Peter Pan-syndroom in stand, waaraan onze volwassen tijdgenoot soms de neiging heeft zich over te geven. Op spiritueel vlak is de magische mentaliteit in perfecte harmonie met onze postmoderne samenleving, die de triomf van het individualisme ziet en alle vormen van autoriteit in twijfel trekt. Iedereen kan zijn eigen waarheidsopvatting in elkaar flansen en kan zorgen voor de gezondheid van zijn lichaam, geest en ziel door zijn intuïtie en zijn gevoelens te volgen. Fantasie, gevoel, overgevoeligheid zijn vermogens die we leren ontwikkelen in esotero-occultisme, New Age en persoonlijke ontwikkeling.
graes Maria, tota pulcra es Maria, et macula originalis, non est in te.
Beste luisteraars van Radio Maria en van het programma Het Inzicht. Voor de pauze had ik het erover dat in de post-New Age het religieuze heeft moeten de plaats ruimen voor praktijken, technieken en methoden, vaak in de paramedische sfeer en vaak gebruik maken van energieën. Maar bepaalde individuen en pressiegroepen gebruiken ze op een heel subtiele manier als wegen naar een religieus systeem. We mogen de impact van deze magische mentaliteit niet onderschatten. Ze heeft namelijk een mentaliteitsverandering teweeggebracht. Monseigneur Kloppenburg heeft goed samengevat wat magie van religie onderscheidt. Bovendien brengt magie de persoon die er zich mee bezighoudt in verbinding met de demonische wereld. Daarom veroordeelt de Bijbel magie radicaal. Het blijkt ook dat de magische mentaliteit een gevolg is van psychologische en spirituele onvolwassenheid. Als een van de excessen van religie het zogenaamde fideïsme is, en daarmee bedoel ik religieus geloof dat berust op religieus gevoel en niet op de reden, dan bekoort de magische mentaliteit vooral de onverstandige of slecht opgeleide gelovigen. In de katholieke godsdienst kunnen ook de sacrale theologie en de liturgie plaatsen zijn die gevoelig zijn voor de magische geest, een bepaald rubricisme dat toeziet op de nauwgezette toepassing van bijvoorbeeld de rituelen van de mis of de sacramenten, bevat soms meer bijgeloof dan geloof. Het is belangrijk om duidelijk te zijn over al deze vragen, want in de geschiedenis is de opkomst van magie altijd het teken van een decadentie van religie. Maar terug naar de vraag naar de effecten van magie en de gevolgen daarvan voor ons bestaan. Men kan niet ontkennen, tenzij men een pure rationalist is of een scientist, dat magische praktijken effecten kunnen hebben op materie. Alle mensen die bijvoorbeeld met hekserijproblemen worden geconfronteerd, weten heel goed dat er verschijnselen zijn die de wetenschap niet kan verklaren. Zelfs witte magie kan ogenschijnlijk positieve resultaten bereiken, zoals genezingen. Magie berust niet op geheime krachten van de natuur, zoals Eliphas Levi of Papus beweren, noch op grote kosmologische principes die van de orde van de mythe zijn. Magie daarentegen mobiliseert krachten van de onzichtbare wereld. Zelfs de engelen hebben de mogelijkheid om deze bovennatuurlijke krachten te gebruiken om in te werken op de materiële wereld, zoals we van tijd tot tijd zien in de Bijbel, bijvoorbeeld in het boek Tobit. Ze gebruiken ze maar heel zelden en altijd met goddelijke toestemming. De demonen daarentegen aarzelen niet en gebruiken bovennatuurlijke krachten om de mens beter te lokken en macht over hem uit te oefenen, een macht van verleiding of een macht van dwang. Ook betreft het gevaar van magie niet zozeer het lichaam als wel de ziel. In onze geseculariseerde samenleving, die het gevoel van transcendentie en het eeuwige leven heeft verloren, besteedt de hedendaagse mens echter meer aandacht aan het in goede conditie houden van het lichaam en de geest dan aan het verzekeren van de gezondheid van zijn ziel. En toch, wat in deze zaak op het spel staat, is onze redding en ons eeuwig leven, zoals ze in het 10e hoofdstuk van Matteüs lezen. Wees niet bevreesd voor hen die wel het lichaam kunnen doden, maar niet de ziel. Vreest veeleer hem die en ziel en lichaam in het verderf kan storten in de hel. Wanneer een christen vraagt hoe gevaarlijk het is om magie te gebruiken, moet hij begrijpen dat zelfs als het risico kleiner is voor zijn lichaam dan voor zijn ziel, de gevolgen op lange termijn dramatisch kunnen zijn. Het probleem mag echter niet worden teruggebracht tot alleen de spirituele dimensie. Laten we niet vergeten dat het lichaam ook de tempel van de Heilige Geest is en dat de duivel, in tegenstelling tot wat lijkt, het menselijk lichaam, de tempel van de geest, veracht. Het menselijk lichaam dat geroepen is tot verheerlijking op de dag van de verrijzenis van het lichaam. Als magie zelden een negatief effect lijkt te hebben op het lichaam, althans in het begin, betekent dat niet dat er op een gegeven moment geen problemen optreden. Vooral omdat magie nooit gratis is. Het is geen geschenk dat uit liefde wordt aangeboden, zonder tegenprestatie. De ervaring leert dat voor diegenen die hun toevlucht nemen tot magie, we met verschillende scenario's te maken kunnen krijgen. Ofwel wordt de persoon verlost van een lichamelijke ziekte, maar het probleem duikt later ergens anders op. We spreken dan van een verschuiving van het symptoom. Of een paar maanden of zelfs een paar jaar later lijkt de persoon aan een andere ziekte, ofwel lichamelijk, en vaak is die ernstiger dan de eerste, ofwel psychisch, bijvoorbeeld een depressie of een psychologische stoornis, ofwel geestelijk, een demonische belasting, zonder dat we dan de oorsprong of de reden nog begrijpen. Nog een andere mogelijkheid. De persoon heeft geen probleem, nog fysiek, nog psychisch, nog spiritueel. Er blijft echter nog steeds een basiszonde van ongehoorzaamheid over. En niet een zonde, zelfs een privézonde, komt uiteindelijk altijd. Zelfs een privézonde komt uiteindelijk altijd op een dag uit de vergetelheid. Bij Matteüs 10e hoofdstuk lezen we: niets is bedekt of het zal onthuld, niets is verborgen of het zal bekend worden. Dit laatste punt is de moeite waard om even bij stil te staan. We weten heel goed dat een zonde in eerste instantie de indruk kan wekken dat het geen schadelijke gevolgen heeft voor het lichaam of de psyche. God stuurt zijn vuur niet op het hoofd van de overtreder en de zondaar ziet niet onmiddellijk de gevolgen van het kwaad dat hij heeft begaan. Als de zondige daad eenmaal is volbracht, blijft de persoon normaal leven en kan hij de indruk krijgen dat alles goed met hem is. Zijn geweten baart hem misschien een beetje zorgen, maar meer ook niet. We weten echter dat zonde van binnenuit aan de persoon kan vreten en schade kan aanrichten zonder dat hij het beseft. Psychoanalyse is trouwens gebaseerd op het concept van onderdrukking en het onbewuste. Als christenen begrepen we al lang voor Freud dat een ernstige, niet beleden zonde schadelijke gevolgen kan hebben voor het individu, vandaar de naam doodzonde. Deze zonde is dodelijk, omdat ze de relatie van een individu met zichzelf, met anderen en met God schaadt en soms vernietigt. Allen die het sacrament van de verzoening echt hebben ervaren, weten welke innerlijke bevrijding het brengt. Het sacrament van vergeving is een sacrament van genezing. De methode van persoonlijke ontwikkeling, zoals bijvoorbeeld positief denken of de sofroverplaatsing van het negatieve, die in de sofrologie worden gebruikt, leren het individu om alle pijnlijke of schuldopwekkende herinneringen uit zijn bewustzijn en zijn geheugen te verwijderen door te doen alsof ze niet bestaan. Maar het is een illusie, want ze uit je bewustzijn verwijderen is niet genoeg om ze met een toverstaf te laten verdwijnen. Nooit kan een therapeut of genezer echt zeggen: ik vergeef je je zonde, ga in vrede. Alleen God kan diepe en blijvende innerlijke vrede brengen. Omdat de beoefening van magie een zonde is, wordt er een spirituele link gecreëerd met de demon. Een link waarvan de zondaar zich niet altijd bewust is. We staan niet opgetekend in het register van moraliteit, van wat toegestaan is of verboden, maar in het serieuzere register van de genade. Magie ontzegt ons de toegang tot de goddelijke genade, omdat we onszelf positioneren als de enige meesters van ons lot. Terwijl de mens is gemaakt naar het beeld en de gelijkenis van de drie ene God, dat wil zeggen, de mens is een wezen van relatie, geeft magie ons de illusie dat we anderen niet nodig hebben, en nog minder God. We kunnen in God geloven, naar de mis gaan, bidden, maar door magie sluiten we de deur voor de werking van de Heilige Geest in ons. We mogen niet vergeten dat elke keer dat we praktijken aanwenden die niet gezond zijn, waarvan de principes zijn geïnspireerd door magisch denken, er een prijskaartje aan vasthangt. Magie ligt in de orde van macht, niet in die van de liefde. Vaak onderscheiden mensen de eerlijke genezer van de oplichter door de manier waarop de diensten zijn geprijsd of niet. Wat een vergissing. Ten eerste, omdat er veel manieren zijn om betaald te worden. In natura of door handmatige donaties bijvoorbeeld. Maar ook omdat de magier soms meer op zoek is naar persoonlijke bevrediging in de vorm van erkenning, bewondering, macht over de klant enzovoort, dan naar geld. En je moet je ervan bewust zijn dat de demonen die op de achtergrond opereren, het medium is slechts een tussenpersoon, een instrument, dat die demonen niet van hun kant handelen uit pure christelijke liefdadigheid of altruïsme. Integendeel, ze zijn de bittere vijanden van de mens en willen zijn welzijn niet. De pseudo-geschenken of voordelen die ze beloven zijn in werkelijkheid slechts verleidelijk lokaas dat bedoeld is om hun prooi beter te harpoeneren. Met behulp van magie geven we een blanco cheque aan de demon die de mogelijkheid heeft om het bedrag zelf te bepalen en te verzilveren waar en wanneer hij maar wil. Bij het beoefenen van magie moeten we naast de zonde van afgoderij, ongehoorzaamheid en gebrek aan voorzichtigheid ook de zonde tegen de waarheid toevoegen. Jezus omschrijft zichzelf als de weg, de waarheid en het leven. Door in te stemmen met een leugenachtige visie gaan we weg van de geest van de waarheid. Met onze rug naar de waarheid nemen we afstand van onszelf en van God en we verwerpen expliciet of impliciet de goddelijke openbaring. We zwichten voor de grote verleiding van de slang uit het boek Genesis: jullie zullen als goden zijn. Een van de meest perverse en verkeerd begrepen gevolgen van magie is het gevaar voor je nakomelingen. Demonen zijn opportunisten. Het is niet in hun belang dat magie de schadelijke effecten ervan te snel aan het licht brengt. Integendeel, het is nodig om het gevoel te geven dat al deze praktijken onschadelijk zijn en geen schadelijke gevolgen hebben. Koppigheid in de zonde maakt het des te ernstiger en moeilijker uit te roeien. De band die magie creëert met de demonische wereld kan op kinderen en kleinkinderen reflecteren. Ook al verdient het de voorkeur om heel voorzichtig te zijn met al deze kwesties van genealogische overdracht, toch moet men beseffen dat de mens geen geïsoleerd wezen is, maar dat hij is opgenomen in een netwerk van relaties waarvan dat van de familie zeker de belangrijkste rol speelt. Het is absoluut noodzakelijk om zorgvuldig het kaf van het koren te onderscheiden. Het eerste wat we moeten doen, is de praktijken die we willen aanwenden of die ons worden voorgesteld en waarvan we vermoeden dat ze gebaseerd zijn op magische principes, serieus bestuderen. Het is niet genoeg om de mening van onze buurman of een vriend te hebben. Zeker, het kost wat tijd en moed, maar het is nog steeds nodig. We zien vandaag, zelfs in de kerk, een groot enthousiasme voor retraites van innerlijke genezing, voor gebedsbijeenkomsten voor bevrijding en genezing enzovoort. Op zich is dit natuurlijk goed, maar we moeten waakzaam blijven. Waar zijn we eigenlijk naar op zoek? Willen we ten koste van alles gezondheid? Een christen die minder geïnteresseerd is in het uiteindelijke doel van zijn leven, en dat is thuis te komen in Gods liefde, in de redding van zijn ziel, in de evangelisatie van zijn broeders, iemand die meer geïnteresseerd daarin is dan in zijn gezondheid of het welzijn, is te beklagen. Veel gelovigen leven zoals diegenen om ons heen. Meer dan ooit moeten we vermijden ons te laten misleiden door valse beloften die ons onderdompelen in heidense gedachten die beetje bij beetje de waarheid van het evangelie vervangen. Gelukkig is de strijd nog niet gestreden en is er nog tijd om te reageren. Daarom is het dringend nodig dat christenen uit hun verdoving opstaan. Laten we ons serieus de vraag stellen: welke wereld willen we onze kinderen nalaten? In welke wereld willen we dat ze leven? Van welke hoop willen we getuigen? Magie geeft ons een snel en verleidelijk antwoord. Maar magie haalt ons ook weg van de waarheid die God ons in Jezus Christus heeft gegeven. Als we niet reageren, zullen de christenen van onze tijd streng worden beoordeeld door onze nakomelingen die verstoken zijn van het licht van de waarheid. Laten we de vraag die Jezus ons in zijn evangelie stelt serieus nemen. Zal de mensenzoon bij zijn komst het geloof op aarde vinden?
Only imagine what it'll be like when I walk by your side. I can only imagine what my eyes will see when your face is before me. I can only imagine, yeah. I can only imagine. Surrounded by your glory, what will my heart feel? Will I dance for you, Jesus? Or in all of you be still? Will I stand in your presence? Or to my knees will I fall? Will I sing hallelujah? Will I be able to speak it all? I can only imagine, yeah. I can only imagine. I can only imagine when that day comes and I find myself standing in the sun. I can only imagine when all I will do is forever worship you. I can only imagine, yeah. I can only imagine. Surrounded by your glory, what will my heart feel? Will I dance for you, Jesus? Or in all of you be still? Will I stand in your presence? Or to my knees will I fall? Will I sing hallelujah? Will I be able to speak it all? Oh, I can only imagine. When that day comes and I find myself standing in the sun, I can only imagine.
Beste luisteraars, ik sprak vandaag over het nieuwe gezicht van het esotero-occultisme. Nee, New Age is niet verdwenen, het heeft alleen een nieuw gezicht gekregen. En dat is verontrustend, omdat het vaak niet meer als dusdanig wordt herkend. De magische New Age-gedachte is nu overal binnengecijpeld en bedreigt zelfs de fundamenten van ons christelijk geloof. Mocht deze bijdrage van vandaag een hulp zijn bij het ontmaskeren ervan. Dank u wel, beste luisteraars, voor het luisteren naar deze bijdrage. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u bellen naar 016 41 47 47 of mailen naar het inzicht@radiomaria.be. Tot een volgende keer.